Ja, we willen vanmorgen stilstaan en niet alleen deze morgen, maar ook de volgende zondagochtend met een heel praktisch onderwerp, namelijk de leiding des Heren. De leiding van de Heer in ons leven. En ja, we weten het allemaal dat er wel eens mensen zijn in onze omgeving, mensen die wij treffen, en die dan zeggen, ik voel dat de Heer mij leidt. En dan denk je, ja, hij voelt of zij voelt dat de Heer haar of hem leidt. Hoe is dat dan precies? En ook weer met dit soort zaken die zeker heel erg praktisch zijn. Daarmee moeten we ook teruggaan, ook altijd naar het woord van God. Om daar te kijken wat God verstaat onder zijn leiding in ons leven. En deze morgen wil ik als het ware vijf zaken onderstrepen. Vijf zaken die te maken hebben met de leiding des Heren. Wat eigenlijk vijf statements zijn. Wat vijf verklaringen zijn. Wat vijf lessen zijn. Die we eigenlijk uit de schrift over de leiding des Heren in ons leven mogen leren. Het eerste wat ik wil onderstrepen en wat ik wil vaststellen is dat we moeten beseffen dat de leiding des Heren, dat een schriftuurlijk feit is. Dat is een schriftuurlijk feit. De leiding des Heren in ons leven. Laten we dat eerst maar eens vaststellen. Nou, laten we dat maar eens vaststellen aan de hand van David in Psalm 23. Psalm 23, die overbekende herderspsalm, die ook zo vaak in onze tijd gezongen wordt, de Heer is mijn herder, waar David in Psalm 23 zegt, nadat hij zegt, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. En dan voegt hij daar in vers 2 en 3 het volgende aan toe. Hij zegt, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij, of hij leidt mij, hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Hij leidt mij. Hoe leidt hij mij, zegt David? In de rechte sporen. Hij voert mij, hij leidt mij aan rustige wateren. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Laten we eerst maar vaststellen dat David het hier dus heeft in zijn persoonlijke omgang met God. In zijn persoonlijke omgang met de Heer. En ook wij in onze persoonlijke omgang met de Heer Jezus Christus. Dat David zegt, hij leidt mij. Hij leidt mij in de rechte sporen. Hij voert mij aan rustige wateren. Als wij in de Bijbel gaan opzoeken en gaan nadenken over de leiding des Heren, wie komen we dan in die Bijbel uitgebreid tegen? Naast de Heere Jezus Christus, de herder. Wie komen we naast de herder, de Heere Jezus Christus, uitgebreid in de Bijbel tegen? Nou, dat is het volk van Israël. Je kan bijna geen pagina in de Bijbel opslaan of je leest erover het volk des Heren. Het volk des Heren is het grote type wat in de Bijbel aan ons getoond wordt. Waar zoveel geestelijke lessen, ook voor ons vandaag de dag, aan ons worden getoond. Want alles wat eigenlijk Israël als volk en individueel als Israëliet meemaakte in hun leven, in die persoonlijke omgang met de Heer Jezus Christus, met de Heere God, maken wij ook in onze persoonlijke omgang met de Heere mee. En het volk Israël is het grote voorbeeld, het grote type, wat aan ons getoond wordt, waar we zoveel van kunnen leren. En als we ons dan afvragen, hoe werd Israël voortgeleid? Dan vinden we het antwoord in Exodus 40, en zoek dat maar op, dat ze werden voortgeleid door de woelkolom. Exodus 40, is het laatste hoofdstuk van de Exodus, het boek Exodus. En dan lezen we helemaal aan het eind vanaf vers 33 het volgende. Dat begint over wat Mozes allemaal verricht heeft en Exodus doet er uitgebreid verslag van. En dan wordt het hier samengevat vanaf vers 33. Mozes, hij richtte de voorhof op rondom de tabernakel en het altaar. En hij hing het gordijn voor de poort van de voorhof op. Zo voleindigde Mozes het werk. Nou, als het werk is voleindigd, het verlossingswerk is volbracht. Dat lezen we dan vers 34. En de wolk bedekte de tent der samenkomst en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnengaan, want de wolk rustte daarop en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel. Wanneer de wolk zich verhief van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op al hun tochten. Maar indien de wolk zich niet verhief, dan braken ze niet op, tot de dag dat zij zich verhief. Want op de tabernakel rustte desdaags de wolk des Heren, en desnachts was er een vuur in voor de ogen van het gehele huis Israëls op al zijn tochten, op al zijn wegen. En op al zijn wegen van het volk Israël, of het nou was desdags, of het was nou desnachts, daar was de wolkkolom. De wolkkolom desnachts als een wolk boven de tent der samenkomst. En desnachts zagen ze er een vuur in. Ja. En hoe werd zij dan voortgeleid? Nou, door de heerlijkheid des Heren. Door de wolk. De eerste maal dat we die wolkkolom tegenkomen in Exodus, dat vinden we in Exodus 13. Exodus hoofdstuk 13. En wel in het 31ste vers. De wolkkolom. Exodus 13, vers 21. Waar je daar vindt: de Heere ging voor hen uit, desdaags in een wolkkolom, om hen te leiden op de weg. Dus als we nou ons nadenken over de leiding des Heeren in ons leven, dan staat hier: de Heere ging voor hen uit, desdaags in een wolkkolom, om hen te leiden op de weg, en desnachts in een vuurkolom, om voor hun voor te lichten, zodat zij dag en nacht konden voortgaan. Zonder ophouden bleef de wolkkolom desdaags en de vuurkolom desnachts aan de spits van het volk. Hier vind je in Exodus 13 niet de ark des verbonds, niet het altaar, wat eigenlijk een altaar is van het verzoendeksel, dat weet u wel. Wat spreekt in feite? Want wat is dat altaar? Wat is die ark des verbonds? Dat is eigenlijk een troon, de troon van God. En je ziet in Exodus 40 dat God als de ark is opgesteld in de tabernakel en de tabernakel is klaar. En Mozes hangt de gordijnen op enzovoort. En het is helemaal klaar dat de Heere op zijn troon gaat zitten. Te midden van het volk. In de tent der samenkomst. Maar hier in Exodus 13 vind je dat er nog geen tabernakel is. Dat er nog geen ark des verbonds is neergezet. En dat de Heere nog niet is gaan zitten op zijn genadetroon te midden van zijn volk Israël. Maar dat hij aan de spits van het volk voortgaat. En dat het volk zowel desdaags als desnachts de Heere volgt. Hier spreekt de wolkkolom van de verlossing. De verlossing, die kan je hier lezen. De verlossing die hier plaatsvindt uit Egypteland. Terwijl Exodus 40 spreekt in feite over het wonen van God te midden van ons. En dat wij dus een tender samenkomst hebben te midden van ons. Dat hij te midden van ons woont, dat daar te midden van ons de genadetroon staat. En in feite spreekt Exodus 40 van de verzoening. Exodus 13 spreekt van de verlossing. Dat de Heere ons verlost, dat de Heere ons uitleidt. Dat hij de weg leidt naar buiten. En je zou kunnen zeggen, Exodus 40 laat ons zien dat de Heere te midden van ons woont. En dat er sprake ook is niet alleen van verlossing in ons leven, maar ook van verzoening in ons leven. Dat we die tent als samenkomst mogen opzoeken. Dat we die tent als samenkomst mogen binnengaan. De voorhof mogen binnengaan. Dat we ons mogen stellen voor Gods genadetroon keer op keer om genade te ontvangen. Om verzoening te ontvangen. En we weten inmiddels wat het woord verzoening inhoudt. We hebben gezien dat is een verandering. Er vindt een verandering in ons leven plaats. En heel die leiding des Heren in ons leven is er niet alleen voor dat de Heer ons allereerst verlost heeft en ons brengt uit de wereld, uit Egypteland, maar dat Hij ons ook, doordat Hij te midden van ons leven, te midden van onze gemeenschap die we met gelovigen bezitten gaat wonen, dat de Heer ons ook verandert in ons leven. Er vindt een verandering plaats. En keer op keer mogen we de tabernakel binnengaan. Dat is ons voorrecht. Om bij het wasvat als ware ons te reinigen en genade te bekomen. Want in ons leven hebben we heel veel genade nodig. Genade op genade. Zoals we ook bij de bidstond afgelopen vrijdagavond aan de hand van Jesaja hebben stilgestaan. De Heer is een genadevol God. En we hebben die genade nodig. Want anders vindt die hele verandering in ons leven niet plaats en zouden we niet klaar zijn om later dat hemelse Kanaan te betreden. Ja, broers en zusters, de leiding des Heren in ons leven. Ik wil onderstrepen, er is een leiding des Heren in ons leven. Als wij verlosten des Heren zijn, dan zal de Heer ons leiden. Of we ons dat nou realiseren of niet, dat doet eigenlijk niet ter zake. Het Nieuwe Testament zegt dat wij zijn gekocht en betaald door het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. En dat wij van onszelf niet meer zijn. Van wie zijn wij? Als je bent gekocht en betaald, van wie ben je dan? Dan ben je van een eigenaar. En het Nieuwe Testament onderstreept heel duidelijk, wij zijn des Heren, wij zijn van Hem. En daarom leidt hij ons. Daarom heeft hij met ons bemoeienis. Ik zou haast zeggen, of we dat nou misschien wel willen of niet. Of we ons dat nou beseffen of niet. Of we dat ons nou realiseren of niet. Of we dat nou voelen of niet. En als mensen er zijn en die zeggen, ik voel mij geleid door de Heer, dan moeten we oppassen dat we niet te kritisch worden. En dat we opeens kritiek daarop hebben, want ondanks dat mensen wel eens dit kunnen zeggen in een soort, ja ik zou zeggen in een soort geestelijke hoogmoed, en zo hoeft het niet, maar als het oprecht en eerlijk wordt gezegd, ik voel mij geleid, dan mogen we daar best een voorbeeld aan nemen, omdat die mensen dan zich realiseren en beseffen dat de Heere daar in hun leven is, evenals Israël eraan moest, als ware aan moest wennen, aan zich moest realiseren dat de Heere daar opeens was. Die hadden ze nog nooit eerder gezien, dat daar opeens een wolkolom was die aan de spits van het volk vooruit ging. En de Heere onderstreepte dat dubbel. Want desdaags was het een wolkolom en desnachts was het een vuurkolom. Je kon hem altijd zien. Je hoefde er nooit aan te twijfelen. En ook wij in ons leven hoeven er nooit aan te twijfelen dat de Heer Jezus Christus in ons leven is. Dat hij ons verlost heeft en dat hij doorgaat met het werk der verzoening in ons leven. Namelijk werk, dat goede werk, waar we van gezongen zelfs hebben, net. Dat goede werk wat hij in ons begonnen is, dat werk der verzoening, dat werk van die verandering. De tweede les is gekoppeld eigenlijk aan Exodus 40, wat ik u wil meegeven. Namelijk, de Heere wil bij ons wonen. De Heere wil in ons leven. Hij wil ons niet alleen maar verlossen uit Egypteland, zoals hier in Exodus 13 staat, en voortgaan op de weg, hè, en ons leiden op de weg, maar hij wil ook te midden van ons wonen. En ook als de Heere dan opeens opbreekt, dat de wolkolom zich opeens verheft, en Israël die moest steeds maar opletten in hun leven, want ja, dan waren ze ergens, en ja, wisten zij veel, misschien ging die wolkolom na een uur wel weer verder, en de andere keer bleef die misschien een week hangen boven die tent der samenkomst, en misschien nog later, misschien wel een half jaar. En ja, als je dan een half jaar op één plek staat, dan let je er misschien niet meer zo op die wolkolom. En opeens verheft hij zich en dan gaat hij. En dan moet je, gauw de tent inpakken, want we moeten er achteraan. En steeds moest Israël de keus in hun leven maken. Dat als die wolkolom zich verhief, dat ze bij de pinken moesten wezen. En zeggen, hé, de wolkolom die gaat. We gaan opbreken. We gaan er achteraan. Want de Heere leidt ons. Dus je moet wel in je leven gaan wennen eraan dat als je verlost bent, dat je begint te letten op die leiding des Heren in je leven. En wat wil dan de Heren? Nou, de Heren wil te midden van ons wonen, te midden van ons leven wonen. En als je ook kijkt naar de opstelling van die tabernakel met die wolkolom daarboven, wat de aanwezigheid van de Heren onderstreepte, hè, dan zie je dat heel Israël met al zijn tenten, hè, dat was er zelfs voorgeschreven hoe ze gelegerd moesten zijn rondom die tabernakel, dan lagen ze er ook helemaal rondomheen. De Heere woonde te midden van zijn volk. En wat wil dan de Heere? De Heere wil dat wij gemeenschap met hem hebben. Van harte gemeenschap met hem. Dat hij het middelpunt van ons leven is. Dat we zijn aangezicht zoeken. Regelmatig zoeken. Dat hij op numero uno staat in ons leven. En dat we die tent der samenkomst bezoeken. Dat we de Heere bezoeken. En dat er toegang is van onze kant uit. Want hij heeft een vrije toegang ons gegeven. Tot zijn genadetroon. Hij wil ook dat er een dienen is vanuit onze kant. Dat we leren dat wij mogen, dat we in de eerste plaats hem mogen dienen. En dat we zo ingang mogen vinden steeds bij hem. De Heere vlak naar een nauwe gemeenschap van ons. Met hem. Niet een gemeenschap alleen maar op zondag of zondagmorgen of zondagavond als we samenkomen. Maar hij verlangt naar een nauwe gemeenschap met ons. Hij heeft alles voor ons overgehad. Hij heeft ons lief. Hij had ons zo lief dat hij ons gekocht heeft en betaald heeft. En heeft hij alles voor moeten geven. Zo lief had hij ons. En hij verlangt van ons dat we bij hem komen. Dat we bij hem komen in het licht. En dat we gaan wandelen in het licht. En dat hij ons leidt in het licht. En als we dan wandelen met hem in het licht, dat we ons dan vanzelf reinigen. Reinigen van menige zonde. Dat we dingen overgeven aan hem. En in gemeenschap met Christus wegdoen uit ons leven. We moeten ons realiseren wat dus die wolkolom betekend heeft in het leven van Israël. Dan gaan we ook ons realiseren wat het betekent dat daar de wolkolom, de Heer Jezus Christus, ook is in ons leven. Als je gaat naar Exodus 33. Dan lezen we nog wat over de wolkolom. Exodus 33. Vers 14. En 15, daar gaat het om de heerlijkheid des Heren. Dan gaat het om die wolkolom. Daar spreekt ook Mozes met de Heere. En dan vraagt een Mozes een vraag die wij in ons leven ook leren te stellen. Hij zegt in vers 13. Nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik u ken, opdat ik genade vinde in uw ogen. Bedenk toch dat deze natie uw volk is. Toen zeide hij, moet ik zelf medegaan om u gerust te stellen? En Mozes, hij zeide tot hem, indien gij zelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken. Ja. En dat leren wij in ons leven langzamerhand. We leren in ons leven als we verlost zijn, dat als wij onze eigen weg gaan, dat die weg tot niets leidt. En dat we dan weer bij de Heere uiteindelijk terechtkomen, dan weer met hem in gemeenschap komen en dat we dan beginnen vragen, nu dan indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak toch uw wegen bekend, zodat ik u ken, zegt Mozes. En dan vraagt de Heere, zegt dan een vraag, hij zegt, je moet daar, die is er niet. Je moet met mij meegaan, maar de heren die zeggen, moet ik zelf medegaan om u gerust te stellen? En wat wil de Heer als waar als antwoord van Mozes hebben, wat hij ook geeft? Indien gij zelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken. Maar dat is wel een les die je in je leven moet leren. Dat je moet leren in het leven, dat je eigen wegen tot niets leiden. En dat je de Heer nodig hebt. En dat leer je in het leven, weet je, door schade en schande. En dan leer je dat je dingen in je leven moet overgeven. Je eigen weg, je eigen ideeën, je eigen plannen. Dat je moet afstemmen op de Heere. Want, en dan ontdek je ook dat de Heere daar continu in je leven is. Als we dat doen, tot dat punt komt, dan komen we tot dat punt in ons leven, wat ik maar wil noemen, dat we ons bewust gaan worden van de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus in ons leven. En dat we ons ook eigenlijk bewust worden, niet alleen van die aanwezigheid, maar dat we ons bewust gaan verblijden dat de Heer daar aanwezig is in ons leven. Bewust gaan verblijden. Ja. Dan zijn we, ja, vol vreugde. Dan juichen we eigenlijk innerlijk. De Heere is gelukkig daar in mijn leven. En de Heere stelt mij gerust over dat pad wat ik mag gaan. Ja. En als de Heere niet gaat, dan hoeven we gelukkig ook niet op te trekken. Dan komt er op dat punt, als we dan genade gevonden hebben in ons leven, en we steeds ingaan en we krijgen van die genadetroon, genade op genade, en de Heere Jezus Christus onderstreept zijn liefde voor ons. En we komen zo tot berouw over zaken die in ons leven fout zijn gegaan. We komen tot bekering, als het ware. We keren ons hart tot hem. Ja, op dat moment, dan is er een bewust verblijden in de aanwezigheid van de Heer. En dat zie je hier. Het is een genadevolle voorziening geweest onder Israël, dat daar dus die wolkolom steeds zichtbaar ook aanwezig was in het leven van de Israëliet. En dat het ook steeds, dat de Heere daar in het middelpunt van hen woonde. Het was niet alleen overdag dus. Want overdag, ja, dan zag je die wolkolom. Maar het was ook des nachts. Hè. Het was dus een vuurkolom. En wat is het toch prachtig dat daar die verzekering door de Heere wordt gegeven. Dat het feit ervan ligt dat niet alleen desdaags, maar ook desnachts daar de Heere is. En dat s'nachts is ook belangrijk hoor. Want dan s'nachts lig je misschien wel eens wakker in je bed en denk je over allerlei dingen na. En kan je misschien niet goed slapen. En dan mag je toch weten, maar de Heere is daar, de vuurkolom. De Heere is daar over ons leven. De Heere is nabij. En het is als ware of de Heer, als ware Israël, steeds verzekert: ik ben in jullie midden. En ik leid je. Het mooie is, zo eindigt Exodus. Exodus leidt dus in Exodus 40, en dat mogen we onderstrepen. Want op de tabernakel rustte desdaags de wolk des Heren, en des nachts was er een vuur in voor de ogen van het gehele huis Israëls, op al zijn tochten, op al de tochten die Israël ondernam, en op al de wegen die wij ook in ons leven gaan. Daar is de wolkkolom, daar is de vuurkolom, en de Heere leidt ons. De derde les die we van Israël kunnen leren, dat is wanneer wij met elkaar spreken over Gods leiding in ons leven, dan duiden wij eigenlijk erop dat er een pad is, dat er een weg is, een bepaalde weg die wij individueel met de Heere gaan. En dat is ook zo. De Bijbel getuigt daarvan. De Bijbel getuigt ervan bijvoorbeeld in Psalm 107. Psalm 107. Psalm 107, vers 7. Er wordt gewezen op de weg. Er staat in Psalm 107, 7. Hij deed hen treden op een effen weg. Je hebt het vertaald met effen weg. Maar in de grondtekst staat meer recht. De rechte weg. Hij deed hen treden op een rechte weg. Dat staat eigenlijk letterlijk. En dit is ook weer zo'n waarheid die je mag onderstrepen. Of je nou wel of niet bewust bent van de leiding des Heren in je leven, die leiding is er. En wat is het tweede wat je mag onderstrepen? Het tweede wat je mag onderstrepen is dat waar dan ook, hoe dan ook, wie dan ook, als de Heren leidt, dan is de weg recht. Die weg des Heren is recht. Er is een weg des Heren in ons leven. En de waarheid in deze tekst, Psalm 107:7, is eigenlijk fundamenteel. De Heren deed hen treden op een rechte weg. Dat doet de Heer. De Heer laat ons treden op een rechte weg. Waar dan ook, hoe dan ook, wie dan ook, als de Heere ons leidt, dan is de weg recht. Als we dat niet onderschrijven in ons leven, als we dat niet beamen, als we als ware niet amen zeggen op zo'n tekst, of amen zeggen op wat David zegt in Psalm 23, dan zou dat betekenen dat we eigenlijk het heilsfeit van de verlossing, dat de Heere ons verlost heeft, en dat hij aan de spits ons voorgaat, dan wil eigenlijk zeggen dat het hele heilsfeit van de verlossing wij verwerpen. Dat we dat dan ter discussie stellen. Ja, het is wel zo goed als zeker dat die weg des Heeren in de ogen van de mens een verkeerde weg is. De schrift zegt erover, in, bijvoorbeeld in Spreuken, laat maar eens gaan naar Spreuken, Spreuken 21. Spreuken 21. Vers 2. Want als je dan gaat kijken wat mensen een rechte weg noemen, dan staat er in Spreuken 21 vers 2. Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de Heere beproeft de harten. Elke weg van een mens is recht in zijn ogen. Ja, zijn eigen ogen is de weg die hij gaat recht. Maar is die weg wel recht? Spreuken 16 voegt er nog aan toe. Spreuken 16, vers 25. Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. Ja, soms lijkt het wel alsof een weg recht is. En ook al denkt iemand wel, en elk mens denkt, nou mijn weg is recht. Maar Spreuken laat zien, soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. Hij was dus helemaal niet recht. Het was helemaal niet de rechte weg. Maar van één ding zijn we overtuigd. De weg des Heren is recht. Hij doet ons treden op een rechte weg. Ja, het feit dat de weg des Heren en de wegen van de mens, de wegen van onszelf, onze eigen weg, en de wegen van deze wereld, en de wegen die de mens in deze wereld gaat en ons wijzen in alle mogelijke situaties, zo verschillend zijn, vaak, doet ons vaak bidden zoals Ezra bad. Laten we maar eens naar Ezra gaan. Eens kijken hoe Ezra tot de Heere kwam. Ezra. In Ezra 8. Ezra 8. Ezra 8 vers 21, en we zijn hier in de tijd van Ezra en Nehemia, dat het volk wat in ballingschap was, kon trekken naar Palestina om daar weer Jeruzalem en de tempel te herbouwen. En dan staat er in Ezra 8 vers 21, toen ik, dat is Ezra, toen ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit. Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit om ons te verootmoedigen voor onze God. Om ons te verootmoedigen. We komen daar nog wel op terug. Voor onze God. En van hem een voorspoedige tocht af te spreken voor ons, onze kinderen en al onze haven. Want ik had mij geschaamd van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te beschermen tegen vijanden onderweg. Wij hadden namelijk tot de koning gezegd, de hand van onze God is ten goeden over allen die hem zoeken, maar zijn macht en zijn toorn zijn tegen allen die hem verlaten. Ja, dat had hij voor de koning zo gezegd. Later zat hij toch eventjes op zijn hoofd te krabbelen. Ik heb dat nou wel zo gezegd, maar... En wat doet hij? Hij verootmoedigt zich, en hij niet alleen, met heel het volk. En ze zoeken het aangezicht van de Heer. En ze smeken een voorspoedige tocht voor hen af, voor zijn kinderen en voor al hun gaven. Er staat zo mooi, want ik had mij geschaamd voor de koning een leger en ruiters te vragen om ons te beschermen. Ja. Dat is een mooie beschaming. Een hele begerenswaardige beschaming. Een hele benijdenswaardige. Als je zo schaamt. Dus dat je op de Heere vertrouwt. Maar dat deed dus. Ik zal even die bandjes verwisselen. Maar dat deed dus Ezra. Hij schaamde zich op de goede manier. En is heel benijdenswaardig. Hij verootmoedigde zich. En hij besefte, ondanks dat hij daar wel even van zelf nog van schrok, van wat hij tegen de koning had gezegd, hij wist dat zijn weg het beste was in de hand des Heren. En dat wat hij zelf gepredikt had tegen de koning, dat hij dat nu moest waarmaken. En dat hij dit zo aan de Heren moest vragen. Hier leren we dus in feite uit dat de weg van de mens in zijn eigen ogen is vaak recht. Maar die weg is niet altijd recht. Die weg die komt vaak verkeerd uit. Die weg als hij niet oppast, die voert tot de dood. En ook als wij de Heren verlaten, zoals hier door Ezra wordt gezegd. En we kennen in de Bijbel voorbeelden van mensen zoals bijvoorbeeld een Demas die in feite de Heren verliet. Die Paulus verliet en daarmee de Heren ook verliet. En die de wereld lief kreeg. Die zich verleiden liet tot door de wereld. Die kreeg de Aion lief. Ja, als je dat overkomt. Ja, dan kan dat tot de dood voeren. Tot je geestelijke dood ook voeren. Ja. Maar de weg van de Heer, dat is, zegt de Bijbel, een rechte weg. En vaak, wat mensen rechte wegen noemen, zijn vanuit Gods oogpunt gezien kromme wegen. En we leren ook uit in ons leven. Wat moet je doen? Niet alleen dat je beseft dat je verlost bent en dat de Heere je leidt over zijn weg, de juiste weg, de rechte weg, maar dat je ook, net als Ezra, je moet je in je leven je moet verootmoedigen en dat je die weg des Heeren moet afsmeken, dat de Heer dat verlangt. Je moet die tabernakel binnengaan. Je moet voor die genadetroon gaan staan. En vragen, Heer, uw weg is de beste, maar welke weg moet ik gaan? En zoals elders in de schrift staat, en vertrouw dan op je eigen inzicht niet. En dat is een enorm dilemma. Van wat moet ik dan bidden? Waar moet ik om vragen? Welke weg is nou eigenlijk het beste? Welke weg is het beste voor mij? Welke weg is de beste voor een ander? En dan moet je het aangezicht persoonlijk zoeken van de Heren en het van de Heren afsmeken. En dan pas geeft de Heer openingen. Antwoord. Hij. Een vierde les. Ja, wat wij vaak opmerken in de praktijk is nou juist, is dat wat de Heren noemt een rechte weg, en wat de Heere noemt de weg van de mens een kromme weg, in onze ogen is vaak de weg die de mens gaat een rechte weg. En de weg die de Heer gaat een kromme weg. Precies andersom. Dat is onze praktijkervaring. En vaak om redenen die voor ons op dit moment in ons leven volslagen onbekend zijn. Gaat de Heer opeens met ons een hele andere weg die we eigenlijk misschien zelfs onlogisch vinden. Gaan we meer naar Israël kijken. Hoe onlogisch zij het allemaal vonden. Exodus 13. Exodus hoofdstuk 13. En dan gaat het om vers 17 en 18. Exodus 13, vers 17. Toen Farao het volk had laten gaan, leidde God hen niet op de weg naar het land der Filistijnen, hoewel deze de naaste was, de naaste weg was. Want God zeide, het volk mocht eens berouw krijgen, wanneer zij in strijd gewikkeld werden en naar Egypte terugkeren. Daarom liet God het volk zwenken. De woestijnweg op naar de Schelfzee. Ten strijde toegerust trokken de Israëlieten op uit het land Egypte. Ja, ik denk als ik Israëliet ben geweest en u ook. En u had uw ANWB-kaart bij u. En je trekt dan uit dat je denkt, wat gaat die wonkelom nou doen? Die gaat helemaal rechtsaf. Die gaat helemaal de verkeerde kant op. Daar ligt de beloofde land. Niet in het zuiden. Wat moeten we daar in vredesnaam doen? We gaan de woestijn in. We gaan hier naar Kanaan. We gaan helemaal fout. Ik denk als u van de zomer op vakantie zou zijn in Egypte en in het Midden-Oosten. En stel dat het daar rustig is, hè, dat is tegenwoordig niet zo. Maar stel dat het daar rustig is en dat je daar gewoon vakantie kan vieren. En je zit er in zo'n touringcarbus. Ja. En u komt uit Egypte en u wil naar het land Kanaan. U wil naar Tel Aviv. Hè, en stel dat je bij een kruispunt komt en er staat een heel groot bord met een pijl naar boven. Tel Aviv. En wat doet die buschauffeur? Hij gaat niet naar Tel Aviv. Hij gaat naar Ethiopië. Hij zwengt helemaal af naar het zuiden. Nou, ik denk dat iedereen in die bus naar voren rent. En zegt die chauffeur, joh, je rijdt verkeerd. En zo is het vaak in ons leven ook. Dat we denken, hoe is dat nou mogelijk? De Heer gaat helemaal verkeerd. De Heer zwengt. En ik dacht nog wel, de Heer doet ons treden op een rechte weg. Ja, dat is de rechte weg. En wat we moeten leren, is dat de Heere soms met ons bepaalde wegen gaat, zoals die met Israël bepaalde wegen ging, om Israël niet in verzoeking te brengen. En zo is ons gebed ook vaak, leid ons niet in verzoeking. En de Heere leidt ons niet in verzoeking. De Heere verzoekt niet. De Heere leidt ons vaak over wegen, zodat wij niet in verzoeking kunnen komen. Hij zwenkt. Hij zwenkt vaak om ons te bewaren voor het kwade. En we zien hier dus uit dat de Heere absoluut niet met ons in ons leven, met ons de kortste route gaat, rechtstreeks, vanuit de wereld, vanuit Egypte, naar het hemelse Kanaan. Naar de hemelse zegeningen, in de hemelse gewesten. Waarom niet? Nou, het zou wel eens mogelijk zijn, zegt de Heere, hij licht het toe, hoewel deze weg, laat maar helemaal lezen, vers 17, toen Farao het volk had laten gaan, leidde God hen niet op de weg naar het land der Filistijnen, hoewel deze weg de naaste weg was, maar God zeide, het volk mocht eens berouw krijgen wanneer zij in strijd gewikkeld werden en naar Egypte terugkeren. Ja, strijd met wie? Strijd met de Filistijnen. En zo hebben wij dat ook. Je kan de hemelse gewesten dan direct intrekken. Maar wat is er in die hemelse gewesten aan de hand? Daar is een strijd. Oh ja, dat is de goede strijd. De geestelijke strijd, maar het is wel een strijd. En wat zegt hier? Wat zegt hier de Heere? Wanneer zij in strijd gewikkeld werden en naar Egypte terugkeren, het volk mocht eens berouw krijgen. Ja, als mensen verlost zijn geworden, dan leiden Heere ze niet gelijk maar naar dat zoonschap. Ze mogen rustig kind zijn. Als een baby geboren wordt, dan wordt er niet ergens op een knop gedrukt dat hij meteen 21 is. Dat hij meteen volwassen is. Gelukkig niet. De Heere gaat met ons in ons leven een hele weg waarin we rustig kunnen veranderen. Rustig verzoend mogen worden. Rustig mogen veranderd worden. Rustig mogen groeien. Via dat kindschap. Naar het zoonschap. Naar het volwassen worden. Zodat we volwassen ten strijde toegerust dat hemelse Kanaan binnen mogen gaan. Ja, je had het niet aan de Israëlieten hier moeten vragen. Want die zeggen, er staat in vers 18. Ten strijde toegerust trokken de Israëlieten op uit het land Egypte. Ze waren er helemaal klaar voor. Ja, maar de Heer keek wat verder. Jij kan wel denken dat je er helemaal klaar voor bent. En jij kan wel zeggen van, ik ga meteen de rechte weg. Ik ga meteen, hoppa. Naar het land van de Filistijnen, naar Kanaan. Ja, maar dan mocht je eens berouw krijgen. We zien hier dus uit, dat de naaste weg niet altijd Gods rechte weg is. En we zijn er vaak in ons leven, en zo zit ook de opleiding tegenwoordig in elkaar, hoe je ook opgeleid wordt, waar je ook opgeleid wordt op school, op cursussen, noem maar op. Wij zijn er allemaal, tegenwoordig word je er in opgevoed. Hè, dat, en daar zijn we ook op gebrand, dat we snel, zo snel mogelijk de rechte weg willen gaan en snel willen handelen, snel zussen, snel zo. Maar die snelle weg is vaak voor ons in het geestelijk leven de verkeerde weg. En daarom moeten we ook, als we bekwaam zijn, doordat we volwassen geworden zijn in Christus. En we zijn door de Heere worden we gebruikt in het leven van anderen. En we zijn ook bekwaam om de zaken uit te leggen ten aanzien van de schrift. Zoals in 2 Timotheüs 2. Wat moeten we dan doen? Dan moeten we er wel oog voor houden dat we die ander de weg des Heere laten gaan. Dat we niet in het geestelijk leven van een ander hem meteen maar te vroeg gaan wijzen op. En je moet naar dat hemelse Kanaan. En je moet die naaste weg gaan. Nee, laat die ander nou rustig samen met de Heere de weg des Heeren gaan. En ook lijkt dat krom, in de ogen des Heeren is die weg recht. Nog een les die we hieruit kunnen leren. Nog een les die we kunnen leren uit het zwenken. Ja. Het was niet alleen dat de Heere ging zwenken om Israël te behoeden voor strijd. Strijd met de Filistijnen. Het zwenken was ook bedoeld om iets anders. Dat staat in Deuteronomium. Deuteronomium 8. Deuteronomium hoofdstuk 8. Deuteronomium 8, vers 2. Deuteronomium 8, vers 2. Gedenk dan heel de weg. Dat moeten we maar eens doen. Ook in ons eigen leven. Gedenk dan heel de weg waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid. Om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen, ten einde te weten wat er in uw hart was. En of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden. Ja, hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet kendet. En dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat. Daar gaat het om. De Heren deed hen zwenken. De Heren nam niet de kortste weg naar dat hemelse Kanaan. Hij deed hen zwenken in de woestijn. En het was niet alleen dus om ze als ware uit de strijd te houden, voorlopig, maar ook om u te verootmoedigen, staat er. Om u op de proef te stellen. Om u te doen weten. Om te weten wat er in je hart is. En de leiding des Heren in je leven, hoe vaak brengt dat niet je tot de conclusie dat je ontdekt dat de Heere dit in je leven soms ook zo leidt, ook toelaat, ook je laat overkomen. En Israël is in die woestijn van alles overkomen. En hoe brengt die leiding des Heeren in ons leven ons dan niet oog in oog met wie wij van binnen zijn? En de weg des Heeren die je gaat, dat mag misschien een hele in je eigen ogen een kromme weg zijn, langs heel wat toppen en dalen en allerlei levenssituaties. Maar daarmee stelt de Heere je op de proef, daarin mag je je verootmoedigen en daarin kom je te weten wie jezelf bent. Hoe vaak zijn wij niet als Petrus, dat we tegen de Heere als ware uitroepen, als we op zo'n bergtop zijn, als we misschien op zo'n berg zijn der verheerlijking, En ook later in ons leven, wat zeggen we dan vaak? Heren, we zullen zelfs ons leven voor u geven. Ja. Terwijl de Heer weet dat we maar één stapje hoeven te maken op de weg des Heren. En we horen de haan al kraaien. En we verloochenen al de heiland. Zo zitten wij als mens in elkaar. En op de geloofsweg kom je jezelf tegen. Ontdek je wie je zelf van nature bent. En dat je dus genade op genade in je leven nodig bent. Dat je je mag verootmoedigen. Dat je die tabernakel weer mag binnengaan. Voor Gods genade troon mag staan. En dat je je mag uitleveren aan de Here. En zo groeien. Zo groeien. Dat is groeien. Zelf minder worden. Doordat de Here Jezus Christus in je leven wast. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Zegt Johannes de Doper. En zo werkt het. En toch, dit weten, dit kennen, dit hele groeiproces, is niet alleen om maar bedroefd te worden. Bedroefd te worden over wie wij van nature zijn. Het is ook het verwerven en het vergaren in die weg des Heren van namelijk kennis des Heren. Je leert vergaren, je leert kennen wie de Heere is, namelijk dat de mens niet alleen van brood leeft, zegt hier Mozes, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat. Ja. Dat het gaat om dat geestelijke woord, het woord des Heren. En dat dat alleen maar bevredigt. En dat alles wat in deze wereld allemaal te vinden is, dat het uiteindelijk alleen maar tijdelijk is, dat het uiteindelijk je hart niet bevredigt, dat alleen maar de Heere is die bevredigt. Ja, dat is ook zo wonderlijk voor een christen, hè? Zo zit de evangelieverkondiging niet in elkaar tegenwoordig. Maar toch is de ervaring van elk kind van God de volgende. Er wordt vaak in de prediking gezegd van, moest luisteren, laat je nou verlossen. En neem Christus aan als je verlosser. En er wordt dan gesproken over het bloed en over het bloed aan de deurposten in Egypteland. En hoe de Heer je kan uitleiden en hoe je verlost kan worden en hoe je met veel haven en goed uitgeleid kan worden. Maar wat is onze ervaring als we uitgeleid worden hier in het leven en we verlost worden en de Heer Jezus als onze heiland leren kennen? Wat ontdek je dan in je leven? Dan ontdek je in je leven dat je niet terechtkomt zoals soms gepredikt wordt in een soort lui lekkerland, in een geestelijk lui lekkerland. Dan kom je niet terecht in het land Kanaan. Waar kom je in terecht? Je komt terecht in de woestijn. En dat is de ervaring van het kind van God. Hij komt terecht in de woestijn. En wat is die woestijn dan? Die woestijn is de wereld. Die woestijn is het hier en nu. En je ontdekt waar je vroeger plezier aan had. Namelijk de vleespotten van Egypte. Namelijk alles wat de wereld je kon bieden. Alles wat je, waar de wereld je mee als het ware ook in een soort slaap kan sussen. Ja, dat bevredigde vroeger wel je hart, maar tegenwoordig niet meer. De wereld als het ware wordt voor je een woestijn. En je ontdekt, ik ben op reis. Ik ben een pelgrim. Op reis waarnaar? Naar dat land Kanaan. En over dat land Kanaan lees je ook. En als je ook in je leven door die woestijn gaat en je groeit. En je mag geestelijk groeien dat de Heer in je wast. En dat je met elkaar er aankomt. Bij dat hemelse Kanaan, dan ontdek je dat in die Kanaan, Efeze 6, dat daar die geestelijke strijd in plaatsvindt. En dat eigenlijk, dat hemelse Kanaan, ik zal het met mijn woorden zeggen, bezet is. Bezet is door anderen. En dat er nog een hele strijd voor nodig is, voordat wij ons hemels Kanaan ook in de meest letterlijke zin kunnen beërven en kunnen binnengaan. En dat er nu een geestelijke strijd daardoor nog wel zelfs in je leven is. Dat is het wonder. Ja, de Heere die leidt ons. En de Heere leidde Israël naar Elim. Naar die 12 fonteinen van Elim. Die 12 waterbronnen. En soms was er ook hongersnood. En gaf de Heer het manna. En soms was er een enorme dorst. En gaf de Heer de rots waar het water uit kwam. De mens, die kan niet bij brood alleen leven. Wij kunnen niet meer bij het brood wat de wereld ons geeft alleen leven. Wij kunnen alleen in feite leven, dat bevredigt ons hart. Het woord wat uit de mond des Heren uitgaat. Ja, je zou kunnen zeggen, het leven, het geestelijke leven dat de Heer ons leidt, is een groeiproces. Het is ook een klassementsproeven, zoals je het wel eens ziet in de automobielsport. Hè? Dan zie je dat er zo'n klassementsproeven wordt gedaan. Kijken wat eruit komt. En zo is het in ons leven hier ook. Hè? Om u op de proef te stellen, staat hier in Deuteronomium 8. Ten einde te weten wat er in uw hart was. Het is een klassementsproeven. En het leven is daardoor, het christelijke leven, is best wel een... Het is best wel geen gemakkelijk pad. Het is geen gemakkelijke weg. Het is vaak helemaal niet zo gemakkelijk. En de schrift die onder, die verbergt ook helemaal niet het feit dat het gemakkelijk is. Het is helemaal niet gemakkelijk. En de Heer die onderstreept in zijn woord ook dat het niet gemakkelijk is. Lees maar verder in Deuteronomium 8, in vers 15. Vers 15, die u deed gaan door de grote en vreselijke woestijn met vurige slangen en schorpioenen en dorstig land zonder water, die uit de harde rots voor uw waden tevoorschijn deed komen, die u in de woestijn met het manna voedde dat uw vaderen niet gekend hebben, om u te verootmoedigen, u op de proef te stellen en u ten laatste wel te doen. Ja, die woestijn die is groot, staat er. Die woestijn is vreselijk. Die woestijn is vol vurige slangen. En die bijten ook nog. En er zitten nog schorpioenen ook, die steken. Maar er is een compensatie voor onderweg. Namelijk, je brood en je water zijn gewis. Ja, niet dat menselijke brood. Niet dat menselijke water wat we allemaal kennen. Namelijk wat uit de mond des Heren uitgaat. Hij geeft het manna. Hij geeft dat water uit de rots, Jezus Christus. En daarom zijn ons water en brood gewis. Daar mogen we van overtuigd zijn. De Heer geeft dat. Die geeft leeftocht. Geestelijke leeftocht voor onderweg. Maar het mooie is dat... Hoe je ook met de Heere gaat, het is je om je op de proef te stellen. En dat is vaak aan een niet-christen niet uit te leggen. Maar omdat jij in die gemeenschap des Heeren nu als ware in het leven een weg gaat, wat eigenlijk voor je is een klassementsproeven. Om te weten wat er in je hart is. Om je te zorgen dat je je verootmoedigt. Dat je niet op je eigen inzicht vertrouwt, maar dat je je weg wentelt op de Heere. En dat die weg des Heeren in je eigen ogen en de ogen van de mens vaak helemaal geen rechte weg is. Terwijl de Heere zegt, maar dat is jouw rechte weg. Ja. Soms is het moeilijk. Soms wijken we wel eens uit die weg. Daar eindigen we mee met Jesaja. Dan gaan we namelijk onze eigen gekozen weg. En wat zegt dan Jesaja in Jesaja 57? Jesaja 57. Vers 17. En dan gaat het over het volk Israël weer. Maar daardoor ook als een leerschool ook voor ons. Vers 17. Om de ongerechtigheid zijner hebzucht was ik toornig. De Heer was toornig op zijn volk. En sloeg het volk, terwijl ik mij in toorn verborg. En wat deed het volk? Maar het volk, het wendde zich af en ging zijn eigen gekozen weg. Denk je nou, dat toch meemaken met de mens? En stel nou dat u zo iemand treft in de familie, of u treft iemand zo in uw kennissenkring, en nou, er gebeurt van alles, en u wordt er terecht boos om, zoals de Heer terecht hier boos wordt, over de hebzucht van dat volk, en waarvanwege die volk inslaat. En wat gebeurt dan? Stel nou dat in uw kennissenkring zo'n kennis zijn eigen gekozen weg gaat. Wat zeggen wij dan als mens? Nou, dag. Ja, maar dat doet de Heer niet. Want wat staat er dan achter? Het wendde zich af en ging zijn eigen gekozen weg. Vers 18. Zijn wegen heb ik gezien, doch ik zal het genezen. Het lijden, daar heb je de leiding des Heeren. En het weer vertroosting schenken. Dat is wat de Heer doet. De Heer ziet het. Die ziet al die eigen wegen van ons. En wat doet hij? Ondanks alles heeft hij die wegen gezien. Toch gaat hij het genezen. Toch gaat hij het weer leiden. En gaat hij vertroosting schenken. Hij leidt de weg zo dat we toch weer bij de Heer uiteindelijk uitkomen. En dat we tot verootmoediging mogen komen. Omdat we dan hebben ontdekt in ons leven dat er in ons eigen vlees geen goed woont. Dat we de genade van God nodig hebben. Genade op genade. En wat doet dan de Heer ten laatste? Nou, daar eindigen we mee in Deuteronomium 8. Ten laatste zal hij ons het goede geven. Waar? In dat land Canaan. De volgende keer gaan we verder over die leiding van God in ons leven. Op die pelgrimstocht die we ieder van ons in ons leven meemaken.